Dan gaan we nu starten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zoals jullie al hebben gezien, hopelijk in de link die ik gestuurd heb, heb ik vanochtend zelf gemerkt dat het een nieuwe Koran is, een nieuwe vertaling. Dus die kunnen jullie erbij pakken voor het gemak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Het is een heel lange het is een heel lang vers. Dus we gaan eerst de vertaling doen lezen en dan ga ik ook meteen uit de nieuwe vertaling lezen. En toen u zei: O Mozes, wij verdragen niet langer één soort voedsel. Bid daarom voor ons tot uw Heer, dat hij van hetgeen op aarde groeit, van haar groente en van haar komkommers, en van haar tarwe en van haar linzen en van haar uien, voor ons voortbrengen. Hij zei, zou u hetgeen minderwaardig is in ruil willen nemen voor hetgeen beter is? Ga naar een stad, daar zult u vinden waarom u vraagt. En zij werden getroffen door vernedering en armoede en brachten Allahs toorn over zich. Dit kwam omdat zij de tekenen van Allah verwierpen en de profeten onrechtvaardig doodden, want zij waren ongehoorzaam en telkens weer in overtreding, dat niet tegen hen gesproken was. Daarom zonden wij over de onrechtvaardigen een grote straf vanuit de hemel, omdat zij ongehoorzaam waren. Dat was de vertaling. Dan ga ik naar de woordelijke vertaling. Dan begint dit vers ook met wa'id. Dat hebben wij vaker gezien tot nu. Dat versen beginnen met wa'id. En dat kan betekenen en toen of en wanneer. Het is beide correct. Kultum, dat is een werkwoord. En dat is vervoegd in de verleden tijd. En dat betekent, jullie zeiden. Ja, Musa betekent, o, Mozes. Ja betekent, o, Musa betekent, Mozes. Len nasbira. Len hebben wij gezien in de voorbije versen ook een aantal keer. Dat len een negatie is en het wordt gebruikt wanneer een negatie in de toekomst wordt weergegeven. Dus dat er iets niet gaat gebeuren in de toekomst. Of dat er iets nooit zal gebeuren. Len nasbira. Nasbira betekent wij verdragen of wij zijn geduldig. En als er len voor staat, dan wil dat zeggen dat wij niet zullen verdragen of wij zullen niet geduldig zijn. Ala ta'amin wahidin. Ala is een voorzetsel, wordt vertaald als op. Ta'amin, ta'am betekent voedsel en wahid betekent één soort, één soort, enige soort. Dus ta'amin wahid kunnen we vertalen als één soort voedsel. Dus dezelfde voedsel. Ala ta'amin wahidin betekent letterlijk op één soort voedsel. Dus er staat len nasbira ala ta'amin wahidin. Dus wij zullen niet geduldig zijn of wij zullen niet verdragen. Die ala is vertaald als op, maar verdragen op, zo zeggen we het niet in Nederlands. Maar ik heb het toch, omdat ala letterlijk op betekent, heb ik het zo laten staan. Ta'amin wahidin, één soort voedsel. Fad'u lana. Hier staan eigenlijk drie woordjes. Fa betekent dus. Of het kan ook in sommige gevallen betekenen en, afhankelijk van de context. Ja, en fa hier heb ik gewoon als dus vertaald. Ad'u is een bevel. Het is een werkwoord, het is een bevel. Het wil zeggen bid. La betekent voor, na betekent ons. Fa kan ook vertaald worden, of fa kan betekent ook dat er, betekent sowieso dat er een conclusie of een vervolg komt. En het kan, hier staat dus, fad'u lana is dan vertaald als dus bid daarom voor ons, omdat het gaat, omdat het, of hetgeen wat hiervoor kwam, volgt. Dat zij zeiden van wij zullen niet geduld uitoefenen op één soort voedsel. Dus daarop volgt dan dat ze zeiden van bid daarom voor ons. Rabbaka. Rabba betekent heer, ka, uw. Rabbaka, uw heer. Dus tot uw heer. Yukhrij lana. Yukhrij betekent hij voortbrengt, lana, voor ons. Dus dat hij voor ons voortbrengt. Mimma, hetgeen. Tumbitu, groeit. Al ardo, op aarde. Op de aarde. Mimma, hetgeen. Tumbitu, tumbitul arda, groeit op de aarde. Letterlijk staat hier, de aarde doet groeien. Tumbitu is het werkwoord. Al-ardu is het onderwerp. Dus tumbitu heeft dan betrekking op al-ardu. Dus letterlijk staat hier, wat de aarde doet groeien. Maar mimma tumbitul ardu kunnen we ook gewoon vertalen als hetgeen groeit op aarde. Mim bak liha. Min, die mim hier boven de noen, mim bak liha, die staat hier omdat als de noen en de ba achter elkaar komt, dan verandert de noen in een mim. Mim bak liha. Min betekent van, bak li betekent kruiden, ha betekent haar. Aarde in het Arabisch is vrouwelijk, dus die ha verwijst naar de aarde. Dus van haar kruiden staat er letterlijk. Waqitha iha en haar komkommers. De qitha is eigenlijk een soort van komkommer. We kunnen niet zeggen dat het 100% de komkommer is zoals we het vandaag zien. Maar het is een soort van komkommer. Wafumiha, wa betekent en. Fum betekent tarwe. Ha betekent haar. Dus wafumiha en haar tarwe. Wa adasiha, wa betekent en. Adasi betekent linzen. Ha betekent haar. Dus wa adasiha en haar linzen. Wa basaliha. wa en basali uien ha haar. Dus wa basali ha en haar uien. Dus al deze dingen die op de aarde groeien. Kala, hij zei, atastabdiluna. A, wanneer er een alif, een a, staat voor een zin, dan wil dat zeggen dat er een vraagzin is. A kunnen we letterlijk vertalen als, is het zo dat? En tastabdiluna, dat is een werkwoord, komt van istabdala, dus in ruil nemen. Tastabdiluna is vervoegd in meervoud, tegenwoordige tijd, juli is persoonsvorm. Juli in ruil nemen. Dus als er een A voorkomt, dan is het een vraagteken. Dan kunnen wij zeggen, willen jullie in ruil nemen? Vraagteken. Allazi, hetgene of datgene. Huwa, adna, wat minder is. Billazi, met hetgene. Huwa khair, wat beter is. Dus er staat, atastabdiluna, is het zo dat jullie in ruil willen nemen? Of willen jullie in ruil nemen? Allazi, hetgene, huwa adna, wat minder is. Billazi, met hetgene, huwa khair, wat beter is. Ihbitu. Ihbitu is vertaald als ga. Het is een bevel. Dat was in ieder geval zo in de oude vertaling. Ik ga snel even spieken wat er in de nieuwe vertaling staat. Ja, er staat ook ga in de nieuwe vertaling. Maar ihbitu, als we kijken naar de radicalen daarvan, habata zijn de radicalen. En als we hebben dus geleerd dat in het Arabisch alle woorden, alle werkwoorden en alle naamwoorden, dus alles, dat alles te herleiden is naar drie radicalen. En dat noemen we dan een wortel. En als we dus naar het woordje zelf, naar de radicalen zelf kijken, dus naar de wortel zelf kijken, dan betekent het afdalen of verplicht zijn te landen of naar beneden gaan. Dus dat moeten jullie even onthouden voor de uitleg straks. Dus voor nu even ihbitu, om het makkelijk te maken. Dat wil zeggen ga. Misren, een stad of een nederzetting. Fa inna lakum, daar is inderdaad voor jullie. Fa inna betekent inderdaad voor jullie, inderdaad, lakum betekent voor jullie. Ma sa'altum, ma hetgeen sa'altum, jullie vragen. Dus wat staat hier? Ihbitu misran, ga naar een stad of ga naar een nederzetting. Fa illakum, daar is inderdaad voor jullie ma sa'altum, hetgeen jullie vragen. Wadoribat alayhim. Wadoribat betekent zij sloeg, letterlijk. Alayhim betekent op hen. Wadoribat alayhim kunnen vertalen als en zij werden geslagen met. Wadoribat alayhim en zij werden geslagen met. Adilla, de vernedering. Dus die doribat, dat slaat op adilla, Adilla, dat is een vrouwelijk naamwoord. Dat zien we door die tamarbuta die op het einde staat. Doribat is ook een werkwoord dat vervoegd is in een vrouwelijke vorm in verleden tijd. Dus daarom, wat doribat alayhim, en zij werden geslagen als adilla met de vernedering. Dus letterlijk staat er, de vernedering sloeg op hen. Staat er letterlijk. Wal maskana, en de armoede. Dus de armoede, de vernedering en de armoede sloeg op hen. Zo staat het letterlijk. Waba'u, en brachten. Bi ghadabi minallahi, de toren vanuit Allah. Dus de toren van Allah. Zalika, dit of dat. Kan als beide vertaald worden, afhankelijk uiteraard van Nederlands context. Bi annahum, omdat zij kanu yakfurun, kanu hebben wij eerder al eens gezien, betekent zijn of waren, maar het wordt in het Arabisch gebruikt om een situatie weer te geven. Dus een situatie weer te geven. Dus kanu yakfurun, dat wil eigenlijk zeggen dat zij zich in een staat bevonden van kufr, van weigering. Dus zij waren in een staat van weigering, maar kanu yakfurun kunnen wij simpel vertalen als zij weigerden. Bi ayatillahi, de tekenen van Allah. Wa yaqtuluna, en zij doden. En nabiyina, de profeten. Bi ghairil haq. Bi ghair betekent zonder. Al haq betekent reden. Bighairil-haq, zonder rechtvaardige reden. Al-haq betekent rechtvaardige reden. Bighairil-haq, zonder rechtvaardige reden. Zalika, dit is. Bima asaw, omdat zij rebelleerden. Wakanu ya'tadun, en zij waren overtreders. Volgens mij gaat het ons vandaag alleen maar lukken om één vers te doen. Dus dan ga ik het niet opnieuw herhalen, want die is best lang. Dus dan ga ik gewoon verder. Dan ga ik stilstaan op enkele woorden. Zoals Misr, een stad. Het woord Misr betekent een stad of een grens tussen twee landen. Of het ding dat tussen twee dingen komt. Dus eigenlijk Misr betekent gewoon stad. Yaqtuluna, dat is vertaald als zij doden. Het is afgeleid van qatala. En dat betekent doden met een zwaard. Steen, gif of op een andere manier proberen te doden, besluiten om te doden, boycotten of alle verbindingen verbreken, het doden van iemands vleeselijke verlangens, het verzwakken van de kracht van iets, zoals alcohol wordt gedood door toevoeging van water, of honger wordt gedood met voedsel enzovoort. Het kan ook betekenen iemand volledig vernederen, iemand maken zoals iemand die fysiek, moreel of spiritueel is gedood. Dus het heeft heel veel verschillende betekenissen. En we gaan zo meteen zien waarom ik dat zo uitgebreid heb meegenomen. Nu de uitleg over dit vers. En eigenlijk ook de voorgaande verse, want het gaat uiteraard over hetzelfde onderwerp. Dat was dus de Joden die Egypte verlieten en in de woestijn terechtkwamen en vroegen om voedsel. En zij kregen dan manna en salwa. En zij mochten van God deels in de woestijn en deels in een nederzetting wonen, zodat ze van beide levensstijlen konden genieten. Daar waren we geëindigd. En in dit vers wordt een ander voorbeeld aangehaald om te laten zien hoe de Israëlieten geen moeite deden om Gods gunsten te waarderen. Toen ze in de woestijn waren, stuurde God hen manna en salwa, wat ik net heb verteld. Maar al snel vertoonden ze ontevredenheid over één soort voedsel en eisten ze variatie met graan, uien, salade en groenten. Dit kunnen we ook terugvinden in de Bijbel. We zien dus in dit vers Gods ongenoegen. En Gods ongenoegen met de Israëlieten kwam niet door hun vraag naar ander voedsel. De echte oorzaak was iets anders. Na een lange tijd in slavernij en afhankelijkheid te hebben geleefd, waren ze laf en indolent geworden. Dus wilde God dat ze voor een tijdje in de woestijn zouden blijven en ze zouden leven van wild en wilde kruiden, zodat ze hun lafheid en luiheid kwijt zouden raken door een onafhankelijk leven in de woestijn. Zo opgefrist zouden ze naar het beloofde land worden geleid en heersers worden over Palestina. De Israëlieten begrepen echter niet het werkelijke doel van God, of begrepen het wel, maar waardeerden het niet en eisten dwaas om in een stad te wonen. God wees op hun fout en hij zei dat ze vragen om een leven van landbouw in plaats van een leven wat hen naar soevereiniteit zou leiden. Hij wilde hen voorbereiden op heerschappij over het beloofde land, maar zij verlangden naar landbouw. Zo beval hij hen om naar een stad te gaan waar ze de gewenste dingen zouden krijgen. Dat kunnen we dus allemaal terugzien in dit vers. Israëlieten verdienden straf omdat hun ongeduld het gevolg was van een gebrek aan geloof in de belofte van God. Dit gebrek aan geloof in God was te wijten aan hun verzet tegen zijn profeten en ongeloof in zijn tekenen. En ze verzetten zich tegen de profeten omdat ze overtreders en kwaaddoeners waren. De profeten nodigden hen uit tot leiding en deugd, wat ze afkeurden en als gevolg daarvan verzetten ze zich ertegen. En zo traceert de Koran de oorzaak van elk kwaad tot zijn oorsprong om alle mogelijkheid van herhaling te voorkomen. Dus alles wat we teruglezen tot nu toe, en in heel de Koran, is puur om ons te laten zien wat de dingen zijn die ons leiden tot de kwaad, zodat we niet in herhaling vallen. De woorden "we zullen niet tevreden zijn met één soort voedsel" bevatten een bedreiging en zijn vol arrogantie. Als de Israëlieten eenvoudig een wens hadden willen uiten, zouden ze de woorden gebruiken: "We kunnen niet tevreden blijven met één soort voedsel." En niet zoals het nu staat in de Koran, want ze zeiden: "We zullen niet tevreden blijven." En ze zeiden het niet, ze drukten niet gewoon een wens uit van wij kunnen niet tevreden blijven, maar zij dreigden, zij probeerden God te dreigen van wij zullen niet tevreden blijven. En ook in de Bijbel komt dit voor. Dus het is niet alleen zo dat de Koran de Joden zogenaamd op een manier projecteert dat ze rebels lijken. Maar dit staat dus ook in de Bijbel. De Bijbel beschrijft ook hun bijna rebelse houding. Dan... Het doden van de profeten, zoals het hier in het vers staat, betekent niet dat de Israëlieten daadwerkelijk de profeten hebben gedood, maar Oh nee, sorry. Dat ze, ja, het betekent niet dat ze daadwerkelijk de profeten hebben gedood, omdat er tot de tijd van Mozes, dus Musa alayhis salam, geen enkele profeet bekend is die door hen is gedood. En Mozes, dus de profeet Mozes, is de eerste profeet die naar de Israëlieten als een groep, als een natie, is gestuurd. Daarom kunnen deze woorden alleen van toepassing zijn op Mozes en zijn broer Aaron. Maar het is duidelijk dat deze twee profeten niet door de Israëlieten zijn gedood, hoewel ze hen vaak tegenwerkten en soms zelfs van plan waren hen te doden. Dus daarom dat ik al die verschillende betekenissen van katala had voorgelezen, dat het dat katala ook kan betekenen proberen iemand te doden. Dus het betekent niet letterlijk, het betekent niet altijd letterlijk iemand doden. Daarom kan het woord doden in het vers hier onmogelijk betekenen daadwerkelijk doden. De enige betekenis hier is dat ze de profeten ernstig tegenwerkten en zelfs bereid waren hen te doden. En dan, ze kregen het bevel van God. Hij zegt tegen hen, ga naar een stad. En in dit gedeelte van het vers is een uiting van Gods ongenoegen en woede. Want we zien in vers 59 ook terug dat God hen beval om naar een nederzetting te gaan. Maar daar zien we geen uiting van ongenoegen en woede. Dus dat is dus een tegenstelling met wat we nu zien. Want in vers 59, dus een aantal versen terug, had God hen vrijwillig opgedragen om naar een nederzetting te gaan. En in de eerdere bevel van God betekende een nederzetting een plek in de woestijn waar ze een vrij leven konden leiden. Terwijl in dit vers gaan naar een stad duidt op ontevredenheid en het aannemen van een gemakkelijke levensstijl in steden. Het verschil wordt ook benadrukt door het gebruik van verschillende woorden. Dus in vers 59 staat utkulu, dat wil zeggen ga binnen. En in vers 62, dus wat we net hebben gezien, staat ihbitu. En dat betekent onder andere ook daal neer of daal af. Dus we kunnen het ook zien als in dat, omdat zij het leven van, de stad, van een stad verkozen boven het leven, boven het gemengde levensstijl, wat zij dus van God wel mochten aannemen, kunnen wij ook. De conclusie trekken van ich bitte, ga in de zin van dat zij van een positie die zij hadden, daarvan neer afdaalden. Dus dat zij ook in hun status afdaalden, doordat zij wensten naar een luxe levensstijl. En het vers legt uit dat de Israëlieten niet begrepen waarom God hen in de woestijn liet leven en dat hun ongeduld voortkwam uit een gebrek aan geloof in Gods plan. Dan ga ik het hierbij laten. Dan gaan we de volgende keer verder met het volgende. En voor degenen die nu de les verlaten, jazakallah voor jullie aanwezigheid. En dan zie ik jullie inshallah de volgende week terug. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.